De Heere zal voorzien. Jehovah Jireh, zei Abraham. En hij zette er een plaatsnaambordje bij. En het bordje komen wij niet meer tegen. Omdat dezelfde plaats, waaraan de naam gegeven werd, ook onder andere naam bekend is. Bijvoorbeeld onder de naam Moria. Hoewel die bij mijn weten ook maar twee keer in de Bijbel voorkomt. En daarna wordt er nog een andere term gebruikt, namelijk Sion. Kortom, het is de naam van wat wij noemen tot vandaag de Tempelberg. De hoogste plaats in Jeruzalem. Alleen dat Jeruzalem was er kennelijk nog niet in de dagen van Abraham. Wel wordt daar gebruikt de naam Moria, het heet zelfs het land Moria. In Genesis 22 is dat. In Genesis 22, waar staat in vers 1: het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht en hij zei tot hem: Abraham, en hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zei: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon en hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: blijft gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zei: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. De berg des Heeren. Het begon met het land Moria, en een van de bergen die ik u zeggen zal in het land Moria, in vers 2. Maar uiteindelijk wordt zelfs gesproken over de berg van Jehovah. Die term die komen wij later in de Bijbel ook tegen, in varianten. Bekend is Sion, Gods heilige berg, of de berg mijner heiligheid, of termen, gelijksoortige termen. Maar het is de introductie van deze plaats waarvan Abraham zegt: God zal voorzien, of de Heere zal het voorzien, in vers 14. En het is natuurlijk een naam die gegeven wordt aan deze plaats, maar in het algemeen is de naam Jehovah Jireh gerubriceerd als een van de namen van Jehovah zelf. Eenvoudig omdat de naam van Jehovah hier inderdaad gebruikt wordt. Jehovah Jireh. Zo kennen we er nog een paar, maar we hopen in de toekomst in waarschijnlijk de volgende collegedag daarover te spreken. En misschien nog wel wat langer, want er zijn nogal wat namen en titels die aan de heren worden toegeschreven. Alle met een bepaalde betekenis en dikwijls ook met een historische achtergrond ter verklaring van de betekenis van de naam. En zo'n situatie is dat hier uiteraard ook. Deze geschiedenis als zodanig, want daar beginnen we vandaag dan mee met deze geschiedenis. Deze geschiedenis als zodanig is uiteraard een bekende en tot de verbeelding sprekende. Een enigmatische geschiedenis, want we hadden natuurlijk altijd de vraag over waarom moest dat nou zo nodig. Te meer daar wij uit het Nieuwe Testament geleerd hebben, God verzoekt niemand. En hier begint het met de Heere God verzocht Abraham, enzovoorts. Toch? Dat is al vreemd en wat er dan gebeurt, achten wij toch een beetje buiten de orde. Dat wil zeggen, zo hoort het toch niet te gebeuren dat men zijn eigen zoon zou offeren. Er zijn schriftplaatsen genoeg later in de Bijbel die daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maken van Gods wegen. Maar goed, daar zal ik u nou niet mee vermoeien. Over het brengen van mensenoffers, daar is de Bijbel uiteraard bepaald niet positief over. En dat is een understatement, hè. Zou niet moeten kunnen. Bovendien hebben we nog iets bijzonders, want dit lijkt me toch, voor zover ik weet, lijkt mij dit de enige keer te zijn dat iemand dat iets of iemand dat geofferd zou worden, voor dat doel op het altaar zou worden gedood. Dat is vreemd genoeg, want slachten en offeren worden in de Bijbel beschouwd als twee verschillende dingen. Die weliswaar bij gelegenheid in elkaars verlengde liggen. Dat wil zeggen, als het levend is en het moet geofferd worden, dan moet het toch eerst sterven. Maar dat gebeurt niet op het altaar en maakt dus eigenlijk ook geen deel uit van het offeren. Hooguit van de voorbereidingen daartoe. Ik ga daar maar niet uitgebreid op in nu, maar in de Bijbel worden die dingen apart besproken. En we kennen de uitspraken over de zonen van Aaron, de priesters die ontrouw geweest waren. Die mochten niet tot het altaar naderen, staat er in Ezechiël, wat het maar is, 42, 43, 44, daar in de buurt. Ze mochten niet offeren, voor straf niet, maar ze mochten wel, ze moesten ook, slachten. Waaruit maar weer blijkt dat het inderdaad twee verschillende dingen zijn. Waar de Bijbel over spreekt is dat wat aan God gewijd wordt eerst zou moeten sterven. Dat gebeurt niet op het altaar, maar op de slachtbank. Om het woord maar te gebruiken uit Jesaja 53. En daarna pas wordt er geofferd. Dat ik daar nadruk op leg, dus even uitdrukkelijk bij stilstaan, is natuurlijk omdat wij ook zouden moeten begrijpen, ik zeg het met aarzeling, maar toch met stelligheid, omdat ik vind dat ik het moet zeggen, wij zouden begrijpen dat de kruisdood van de Heer Jezus misschien volgens onze Nederlandse taal kan worden aangeduid als één offer. Ik moet met stelligheid zeggen dat de Bijbel dat niet doet. Dat was het namelijk niet. De Bijbel noemt het een slachtbank. De Bijbel zegt, niet vervloekt is een ieder die op het altaar komt, maar vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Wat op het altaar komt is aan de Heer gewijd, maar wat aan het kruis komt, wat aan het hout hangt, is per definitie vervloekt. Het zijn twee verschillende dingen. Dat wij het woord offeren een bredere toepassing gegeven hebben in onze Nederlandse taal, dat mag dan zo wezen, maar in de Bijbel is dat niet het geval. In de Bijbel is offeren altijd een offreren, een aanbieden, dat is wat het woord betekent. Offreren, aanbieden, plechtig aanbieden, want anders noemen we het gewoon aanbieden of geven, of zoiets. Maar het is een plechtig aanbieden aan een hooggeplaatst iemand, aan een koning, dan wel aan één God. Dat staat gewoon in uw Van Dales woordenboek, Dus daar moet hij het ook maar mee doen. Maar offeren in de Bijbel, dat gebeurt op het altaar. Maar het kruis van de Heer Jezus functioneert niet als altaar, maar functioneert als slachtbank. Gelijk een lam, gelijk een schaap, werd hij ter slachtbank geleid en alzo deed hij zijn mond niet open. Van een offer is in de Bijbel, ik hoop dat u wil aannemen dat ik... Dat ik weet waar ik over praat, zal ik maar zeggen. Het is niet maar een kreet. Het is zo dat in de Bijbel het woord offeren in verband met de Heer Jezus niet gebruikt wordt. Ik heb het niet kunnen vinden in verband met zijn kruisdood. Maar het wordt in verband gebracht met zijn hoge priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. Toen zou hij wat offeren als hoge priester. Maar hoge priester werd hij pas in... zijn opstanding, dat wil zeggen na zijn kruisdood. En na zijn opstanding dus minstens 3 dagen later. En toen offerde hij zichzelf. En dat was een altaar. Nou ja, niet letterlijk, maar het letterlijke altaar is over het algemeen ook niet zo van belang. Hè? Het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Begrijp u me vooral goed? Ik heb het niet over ons jargon, ik heb het zelfs niet over wat offer in het Nederlands zou kunnen betekenen. Hoewel Van Dalen's groot woordenboek hetzelfde zegt als wat ik nu zei. Offeren is aanbieden aan iemand die hoger is. Opofferen wil dus zeggen omhoog offeren. En het is, dat woord op ervoor is alleen de versterking van wat het woord al betekent. Dat is een goed Grieks gebruik ook, hè? Een voorzetsel ervoor om het begrip te versterken. Opofferen, omhoog offeren. Maar offeren is per definitie omhoog. Als het naar beneden is, noemen we het geen offeren. Ook in het Nederlands niet. Kijkt u het maar na. Zeg maar. Goed. Waar het om gaat is dat wij van doen hebben namelijk met 2 dingen. Namelijk met een slagbank en een altaar achtereenvolgens. Dat was bij de... inzetting onder de wet, bij de tabernakel ook het geval. De dieren werden niet geslacht op het altaar, maar daarvoor, daarna werden ze op het altaar gebracht als ze geslacht en gereinigd waren, maar het slachten had nou eenmaal, heeft nou eenmaal een reinigende functie, ook volgens de slager. Met alle respect, maar zo is dat, hè? Dat wil zeggen, als u of ik aan de Heer zouden gewijd worden, moeten wij eerst gereinigd worden. En ik weet dat het een rigoureuze methode is, maar er zit niks anders op. Dat betekent dat we eerst moeten sterven. En daarna pas zouden wij aan de Heer geofferd worden. En dat geldt zelfs op meerdere niveaus. Letterlijk geldt het volgens 1 Korinthe 15, namelijk... Dit vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet en dit sterfelijke erft de onsterfelijkheid niet. En dus voordat u en ik erven, in het bezit van de erfenis gesteld worden die voor in de hemel voor ons bewaard wordt, zullen wij dus veranderd moeten worden. En dat is precies het woord dat daar gebruikt wordt in 1 Korinthe 15. Wij zullen alle veranderd worden in elk geval. Dat wil zeggen, eerst dood, dan leven. Eerst dood, dan gewijd aan de dienst van God. Maar misschien zijn we meer bekend met het idee dat wij met, als gelovigen met Christus geacht worden gestorven te zijn en opgestaan. Dat wil zeggen, wij zijn met Christus gestorven en met Christus wedergeboren door de opstanding van Christus. En omdat wij geacht worden, juridisch althans, van Gods wegen gestorven te zijn, zijn wij dus inderdaad geschikt of bekwaam om alsnog God te dienen. Daarvoor moeten wij dan eerst nieuw leven ontvangen, maar dat is de bedoeling van wedergeboorte. Want wedergeboorte is niet doel in zichzelf, opstanding is niet doel in zichzelf. Wedergeboorte of opstanding, voor zover wat verschillend zou zijn, heeft tot doel dat men gewijd zal worden aan de dienst aan God. En zodoende kan gesproken worden over ons als gemeente, als een volk van priesters, als dienaren van Christus onder het nieuwe verbond, bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes, enzovoorts. Dat wil zeggen, het begint met dood en daarna komt de opstanding. Het zijn twee dingen. Dat kan trouwens moeilijk anders, want u wordt ook geacht te weten dat alle mensen dood zijn voor God. Sterker nog, met Christus gestorven. Alleen niet met Christus opgewekt, noodzakelijkerwijs. U weet wel wat ik dan altijd zeg. Dan zeg ik erbij, ja, dat is het misverstand van de alverzoening, want ik blijf me daartegen afzetten om voor mij voor de hand liggende redenen. Maar alle mensen zijn met Christus gestorven, maar daardoor niet behouden. Laat staan, gewijd aan de dienst van God. Ze zijn daardoor dood. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Opdat degene die leven, 2 Korinthe 5, en dat is de minderheid, dat zijn wij die geloven. En wij die geloven zijn op grond van die opstanding geroepen en bekwaam gemaakt om God te dienen. Dat wil zeggen om op het altaar gebracht te worden. Maar de dood ging eraan vooraf. Heb je dat nog? Nou goed. Het merkwaardige is dus dat we hier een hoofdstuk hebben waarin gesproken wordt over een dood op het altaar. Dat wil zeggen, de twee dingen vallen samen, feitelijk. Isaac werd levend gebracht op het altaar. Daar zou hij moeten sterven en aan God geofferd worden. In één geheel. Dat maakt deze geschiedenis tot een zeer bijzondere geschiedenis, mag ik wel zeggen. En daarom staan we er ook even bij stil. U weet dat natuurlijk deze geschiedenis in de Bijbel staan vanwege, en ook gebeurd zijn bovendien, vanwege hun typologische betekenis. Deze dingen alle zijn hun overkomen en zijn opgeschreven ons tot voorbeelden voor ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Hè? Het einde van de voorgaande boze eeuw, of de tegenwoordige boze eeuw, maar ook het begin van de toekomende eeuw, 1 Korinthe 15 was dat, gaat dus om de betekenis. En we vragen ons meteen af, dus wie is die Isaac eigenlijk en wie stelt hij voor, wat stelt hij voor? Het is niet zo moeilijk, omdat in het Nieuwe Testament in één klap gezegd wordt wat hij voorstelt. Namelijk in, om het makkelijk te maken, in Galaten hoofdstuk 3... En 4, komen wij terecht. In Galaten 3 zet de apostel aan de hand van deze oudtestamentische geschiedenissen van de aartsvaders, zet hij uiteen dat dat nieuwe verbond dat aanbrak bij en door de opstanding van Christus, dat dat nieuwe verbond de vervulling is van de beloften aan Abraham. En niet de vervulling is, althans niet op dezelfde wijze, van de Mosaïsche wet. Sterker nog, in Galaten 3 wordt uiteengezet dat God beloften gedaan had aan Abraham. Daarna werd 430 jaar later de wet daarbij gesteld. Zelfs de tijdrekening staat erbij, 430 jaar later werd de wet daarbij gesteld. Maar wordt gezegd, daarmee wordt de belofte aan Abraham niet vervuld. Daarmee wordt de belofte aan Abraham niet teniet gedaan. Kortom, dit verbond met Abraham, daar wordt niet aan toegedaan of er wordt niet aan afgedaan. Met de woorden ongeveer uit 3 vers 15, het bleef gewoon staan. Maar de gedachte is wel dat zolang de wet heerste over Israël, aan hen dat nieuwe verbond niet gegeven kon worden. Dat wil zeggen, de beloften aan Abraham gedaan, bleven weliswaar bestaan in de dagen van de wet. Ze bleven gewoon geldig, beloften zijn beloften. En beloften maakt schuld. Maar de wet hield het tegen. En zolang die wet daar was, stond hij de vervulling van de beloften aan Abraham in de weg. Daarom werd de wet ook weer beëindigd. Hetgeen ook van oudsher en van oorsprong overigens de bedoeling was. Was nooit bedoeld voor altijd. Maar de wet werd beëindigd opdat alsnog de beloften aan Abraham gedaan vervuld zouden kunnen worden. Anders gezegd, zolang het oude verbond voortduurde, was het wachten op de vervulling van de beloften aan Abraham. Maar dat kon pas als eerst aan de wet een einde gemaakt zou worden. En vandaar dat God in de volheid destijds, dat is Galaten 4, zijn zoon gezonden heeft, vers 4, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Populair gezegd, de Heer Jezus kwam onder de wet om een eind te maken aan de heerschappij van de wet en vervolgens de beloften aan Abraham gedaan te vervullen. Hebben we die zo snel gevolgd? Ja, daar kunnen we ook net zo goed een hele dag over doen, over zo'n onderwerp, maar dat doen we een andere keer wel weer eens. Wat ik in het voorbijgaan natuurlijk ook gezegd heb, is dat aan Abraham weliswaar zaad beloofd werd. Een definitief zaad, een specifiek zaad, om zo te zeggen. Wij kennen hem onder de naam Isaac uit Genesis 22, ja, al eerder, maar daar komen wij nou eenmaal vandaan. En het zal duidelijk moeten zijn dat Isaac een beeld is van de Heer Jezus Christus, van de Messias. Vandaar dan ook dat het evangelie een blijde boodschap is, want Isaac, de naam wordt geacht te betekenen, als ik het uitgebreid zeg zoals het in de Bijbel staat, de Heere heeft mij een lachen gemaakt. De Heer doet mij lachen. Een blijde boodschap, een goede boodschap. Want de lachende Isaac, om zo te zeggen, is een beeld van de Heer Jezus Christus met daarmee het nieuwe verbond. Dat staat trouwens min of meer letterlijk in Galaten 3 vers 16. Galaten 3 vers 16, ja. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hoe? Nou zo. Hij zegt namelijk niet en aan de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, voor uw zaad, God deed beloften aan Abraham, en zijn zaad enkelvoud, zijn zaad het welk is Christus, maar historisch werd Isaac uiteraard dat zaad genoemd. Dat staat er meerdere malen trouwens. Hè. Maar het zal duidelijk zijn dat die Isaac doorgaat voor een voorbeeld van degene die komen zou. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Dat moet op zijn minst uit Galaten 3 blijken, waar ook staat dat Abraham de vader geacht wordt te zijn van alle gelovigen, maar hij was de vader van Isaac. En noemen ze een gelovige? De Heer Jezus Christus, daar is Isaac een beeld van, maar dat is niet het eind van het verhaal. Het is wel waar, maar er komt nog meer. Want Galaten 3 leert ons, het zaad van Abraham is Isaac, zoals het natuurlijk vele malen in Genesis al staat. Hè? Maar in Galaten 4 zijn we weer terecht bij Abraham en Sarah. En daar wordt gezegd dat de geboorte van Isaac uit Sarah een beeld is van de geboorte van de gemeente. Want dat staat er uiteindelijk in vers 28 van Galaten 4. Maar wij broeders zijn kinderen of zonen, eigenlijk zonen en daarmee erfgenamen. Wij zijn erfgenamen van de belofte die aan Abraham gedaan was met betrekking tot een eeuwig koninkrijk, eeuwig leven, een eeuwig priesterschap, een eeuwig koninkrijk enzovoort. Wij zijn zonen der belofte, zoals Isaac. En zoals Isaac vervolgd werd, zeg het met eigen woorden, de laatste versen van Galaten 4, zoals Isaac in zijn dagen vervolgd werd door Ismaël, die geboren was weliswaar uit Abraham, maar niettemin uit Hagar, de Egyptische slavin. Zo worden de gelovigen die in de vrijheid staan, in de praktijk vervolgd door diegenen die zich ook voor zonen van Abraham uitgeven en voor christenen, maar die in de praktijk leven onder de Mosaïsche wet, dan wel de Joodse wet, dan wel de christelijke wet. Zij zijn geboren uit Egypte en ze zijn niet vrij en ze zullen ook niet erven met de vrije. En dit was de samenvatting van heel de brief aan de Galaten. Wat gaat om twee categorieën gelovigen, namelijk degene die staan in de vrijheid, volgende vers, 5 vers 1, tegenover degene die betoverd zijn. Met de woorden uit 3 vers 1 overigens. Degene die namelijk leven onder de slavernij, de dienstbaarheid van de wet. En Paulus zegt, maar denk maar niet dat als je je als christen onder de wet plaatst, dat je dan zult erven, want de slaaf erft niet. De vrije erft. Hoe weet je dat? Het voorbeeld van Ismaël en Isaac, allebei zonen van Abraham. Ismaël had zelfs oudere rechten, maar hij erfde niet. Isaac werd tot eerstgeborene gesteld. Uit de vrije geboren. En dat is onze positie als kinderen Gods in onze dagen, zodat Isaac een beeld is van de Heer Jezus als zoon van Abraham. Denk trouwens maar aan Matteüs 1 vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, ja, en de zoon van Abraham. Precies. Isaac dus als type van de Heer Jezus Christus. Maar in tweede plaats Isaac als type van heel de gemeente. Waarom ook niet? Het illustreert wat ik van jongs af aan geleerd heb en ook elke 14 dagen wel ergens zeg. Namelijk dat als de Bijbel spreekt over de Messias, de verheerlijkte in het Oude Testament, dan wordt daar impliciet ook gesproken over heel de gemeente die geacht wordt zijn lichaam te zijn, dan wel die geacht wordt gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Zodat Isaac een type is van Christus, maar die is hoofd van de gemeente en dus geldt het voor de hele gemeente. Hebben we die nog? Als we dan van hieruit teruggaan naar Genesis 22, zijn we daar terecht bij Isaac die geofferd zou worden. Wat is de bedoeling? Nou ja, eigenlijk gebeurde het ook. Zie? Ik vind het altijd leuk, zo'n kopje boven zo'n hoofdstuk. Hè? Abrahams offer, men heeft er zich uitgered. Wij zijn ook geneigd het te noemen het offer van Isaac. Maar ja, daarna zegt iemand, maar hij werd toch niet geofferd? Dus dan zit je weer, hè. Dus nou heet het gewoon Abrahams offer. Ik vind hem wel mooi. Abrahams offer. Maar daar wordt Isaac geofferd. Let op hoe hij genoemd wordt, hè. In vers 2. Neem nu uw zoon, uw enige. Heeft er iemand al mee zitten tellen? Hij was de tweede, hoe kan hij de enige zijn? Mooi is dat, hè? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is niet om vervelend te doen. Dat is een heel goede vraag, ja. Hij is de enige zoon, maar er waren er twee. Maar u weet of het enig betekent? Gek is dat, dat weet men niet. Als je zegt uniek, dan weet men het ineens wel. Maar dat is hetzelfde woord. Betekent ook volstrekt hetzelfde. Enig, uniek. De uno. De unieke. De onvergelijkbare. Hij is matchless. Dat woord heb ik onthouden, want vroeger had ik zo'n motorfiets. Maar dat is heel lang geleden hoor. Matchless. Je wist nooit wat dat betekende. Matchless. Hij had geen match, geen vergelijkbare. Geen vergelijk. Nergens mee te vergelijken. Dat is uniek. Dat is wat het betekent. De enige. En als de zoon de enige is in de Bijbel, dan is hij meestal niet maar alleen, maar heeft hij meestal toch echt wel broers. Op wat voor wijze dan ook. Maar als hij de enige heet, betekent dat of impliceert dat, dat aangezien hij onvergelijkbaar is, uniek in zijn soort, om zo te zeggen, krijgt hij dus het eerstgeboorterecht en daarom betekent enige zoon in de praktijk volstrekt hetzelfde als de zoon met het eerstgeboorterecht, of uw zoon uw eerstgeborene. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament lezen over de enige geboren zoon van God, maar ook over de eerstgeboren zoon van God. En mensen die helemaal van niks weten zeggen meteen, hoe kan hij nou enig geboren zijn als hij de eerstgeboren is? Het suggereert immers dat er ook nog een tweede zou moeten zijn op zijn minst. Maar ja, je moet het maar leren, die beide woorden betekenen volstrekt hetzelfde, namelijk ze duiden op wat wij dan noemen, bij gebrek aan een betere term, het eerstgeboorterecht, de erfgenaam. De eerste erfgenaam van priesterschap, maar waarschijnlijk in de eerste plaats van koningschap. Daar gaat het over. Isaac was de drager van de belofte. U weet, de Heer beloofde aan Abraham van alles. Uiteindelijk zei Abraham in Genesis 15, hier laat me zitten, want ik heb wel genoeg en ik heb bovendien geen kinderen, dus wat moet ik er allemaal mee? Het zal maar in Damascus terechtkomen, die erfenis van mij. Raad is wat. Daar kwam hij ook terecht, maar nu zitten we in Handelingen 9 ineens. Maar dat is om moeilijk te maken. Hè? Goed, die halen we er weer uit. Dat is voor degenen die het uitschrijven. Haal dat er maar weer uit, want het is maar verwarrend. Maar Abraham zegt tegen de Heer, ik heb toch geen kinderen, dus wat zou ik? Enzovoort. Maar daarna wordt wel degelijk eerst Ismaël geboren, maar daarvan zegt hij, ja, maar die had ik niet in gedachten. Ik had een andere zoon in gedachten. Die beloften zou erven. De belofte met betrekking tot een zoon van Abraham, het welk is Christus. Messiaanse beloften. En die belofte zou vererven over Isaac, en er werd dus gezegd, en in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar dan is die zoon hier. Bovendien, in het voorgaande hoofdstuk wordt de eventuele alternatieve erfgenaam wordt uitgedreven. Ismaël, weet u. Dat is hoofdstuk 21. Isaac geboren, Ismaël uitgedreven. Is dat allemaal geregeld? Daar is dan de beloofde erfgenaam met veel moeite. Ja, Isaac had een wat oude vader en moeder. Maar goed, daar gaat het dan ook verder niet over. Het was al moeilijk genoeg, zal ik maar zeggen, op hun oude dag om nog één kind voor te brengen. Maar niettemin, dat is dan gebeurd. En dan kom je in Genesis 22, volgende hoofdstuk. En dan zegt de Heer tot Abraham, neem die zoon, die enige, die gij lief hebt, die met het eerst geboorterecht, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Daar staat toch je verstand bij stil bij dat soort dingen, toch? Of niet? Ja. Later lees je in Hebreeën 11, want sommige problemen zijn minder groot dan ze lijken. Later lees je in Hebreeën 11 dat Abraham Isaac geofferd heeft overleggende, maar dat staat er in Genesis niet bij, overleggende dat God bij machte was om hem uit de dood weer op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis, typologisch, bij gelijkenis wederverkregen heeft. Met andere woorden, wat we hier aan deze geschiedenis vinden, is eigenlijk de dood en opstanding van Isaac. En wat daarmee geleerd wordt, is duidelijk genoeg. De echte zoon van Abraham, de Messias, zou alvorens de Messias te zijn, alvorens te erven, eerst sterven. En dat is de essentie van de prediking van het evangelie in onze dagen, met name aan de Joden. Ik bedoel, judaïstische Joden, die er nog een Bijbel op nahouden, zal ik maar zeggen. Namelijk, men zou hen laten zien uit de schrift dat de Christus eerst zou lijden om daarna pas zijn heerlijkheid in te gaan. Want dat lijden dat op Christus komen zou, dat is wat in het algemeen over het hoofd gezien wordt. Laat het u niet verbazen, in het christendom wordt zijn heerlijkheid over het hoofd gezien. Nou ja, ze op aarde in ieder geval meestal ontkent. Want men gelooft niet in een wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten. En zijn hemelse heerlijkheid wordt gebagatelliseerd. Omdat men er zich toch niks bij voor kan stellen. En zelfs heel oprechte christenen hebben dikwijls geen flauw idee wat die verheerlijkte Christus in de praktijk betekent. Omdat men immers niks weet over zijn tegenwoordige werk. En alle uitspraken over het offer van Christus, want nou kom ik even terug bij waar ik net was. Alle uitspraken over het offer van Christus heeft men immers terugverklaard naar zijn kruisdood. En daarmee is men zijn tegenwoordige werk en positie kwijtgeraakt. Want de geofferde positie van de Heer Jezus Christus is die positie in de hemel als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want in zijn opstanding stelde hij zich beschikbaar, staat er ook bij, het wordt Hebreeën 10 ook aangehaald. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Slachtoffer hebt gij niet, een offer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen, zei hij. En het vervolg op het verhaal is niet dat hij daarna geboren werd in Bethlehem, want het was al lang achter de rug. Het vervolg op het verhaal is dat God tot hem zei, zit aan mijn rechterhand, gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, kortom, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, alle dingen heb ik aan uw voeten onderworpen. En God heeft hem vervolgens aan de gemeente gegeven, zegt Efeze, tot hoofd boven alle dingen, dat wil zeggen boven het geheel van de gemeente. Dus het resultaat van het offer van de Heer Jezus Christus. In zijn opstanding wel te verstaan. En daar gaat het hier over. En meer nog, ik denk dat deze geschiedenis alleen redelijk te begrijpen is als wij beseffen dat het niet maar alleen van toepassing is op de Heer Jezus zelf, maar in het bijzonder op heel de gemeente, waarvan Isaac een beeld is. In tegenstelling tot Ismaël, Galaten 4, want Ismaël uit de slavin, de slaaf dus, is een beeld van het Joodse volk onder de wet en vasthoudend aan de wet. En wel met een ijver tot God, maar niet met verstand, omdat men zich aan de gerechtigheid Gods niet onderwerpt. Romeinen hoofdstuk 10. Enzovoorts. Maar wij zijn kinderen van Abraham, zoals Isaac was. En de geschiedenis hier gaat dus wel degelijk over de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Hebben we die nog? Nou. Dat blijkt trouwens ook wel hoor. Want het volgende vers 3 zegt, toen stond Abraham des morgens vroeg op. Dan weet je altijd dat het een uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond, de opstanding van Christus en wat iets meer zei. In elk geval daar verwijst het naar, 's morgens vroeg. Zadelde zijn ezel. En soms denk je, zou daar eerder alles iemand op gereden hebben, maar die ezel, toch? U weet ook wat een ezel is? Een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Dat is de gemeente. En daarnaast zeg ik, nou ja, waarom moet dat erbij staan? Dat hij op de ezel ging en bijvoorbeeld niet op de fiets of zo. Ja, de motorfiets kan ook nog, matchless. Hè? Ja, goed. Waarom staat dat erbij? Ik bedoel, het is tamelijk vanzelfsprekend. En misschien is hij lopend gegaan nou en. Valt niet mee voor een 100-jarige. Nou ja, 100, hoeveel was hij al? Ik denk 112 zo'n beetje inmiddels, maar vooruit. Doet er niet toe. Hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich. Dat deed de Heer Jezus ook wel eens. Hè? Twee van zijn jongeren. Men vertaalde het dan met discipelen, maar vooruit. Twee van zijn jongeren. Ik zeg altijd, als het er twee zijn, dan, ik weet het niet helemaal zeker, maar het lijkt mij dat het dan altijd een beeld is van de gemeente. De dubbele, de twee, als uitbeelding van eerstgeboorterecht, want eerstgeboorterecht impliceert een dubbel deel. En dus wordt men voor twee geteld, dat is hier ook zo. Twee van zijn jongeren, later vinden we bij gelegenheid twee discipelen, en nog eens twee discipelen, en nog eens twee mannen in witte kleding, en hoe dat maar heten mag, hè. Ik bedoel, dat is een zich herhalend motief, heel de Bijbel door. Je zou op zijn minst moeten denken, zou dat kunnen wijzen naar dat eerste geboorterecht? En dat doet het natuurlijk. Nou goed, en Isaac zijn zoon, nou ja, dat is eerst geboorterecht en een beeld van de gemeente hebben we al gehad. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En aan de derde dag, daar heb je hem weer, de derde dag, opnieuw hetzelfde. Dat is wat voor sommigen symboliek moeilijk maakt. Het herhaalt zich namelijk steeds. Hè? Drie dagen daarvoor was het ook al, Abraham stond vroeg op. Maar je moet toch pas op de derde dag vroeg opstaan, denken wij dan. Nee, het maakt niet uit. Elke keer als er sprake is van vroeg opstaan, is het een beeld van de opstanding van tussen de overige doden uit. Vroeg. En dus van de opstanding van Christus uiteindelijk. Dat is hier ook. En als het een derde dag genoemd wordt, ja, dat is gewoon de herhaling van hetzelfde thema. Aan de derde dag hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Dat zal best. Want het is een hoge plaats. Het is het gebied van Jeruzalem uiteraard. Hè? Als het land Moria meerdere bergen kent, volgens vers 2, is het dus in de praktijk gewoon het hele gebied van Jeruzalem. En er waren meerdere bergen of heuvels, of hoe je ze maar noemt, die samen uiteindelijk Jeruzalem zouden vormen. Dat heeft nog wel wat eeuwen in beslag genomen, tot in onze dagen. Al heeft men 2000 jaar geleden, nou iets korter geleden, 1700 jaar geleden of zo, heeft men die bergen wat geëgaliseerd. Mede om ze, of in de eerste plaats, om ze onherkenbaar te maken. Dat hebben de Romeinen geregeld, weet u dat? Ja, ze hebben die koppen van die bergen afgegraven, de dalen volgegooid, zodat je nu de specifieke plaatsen niet meer kunt vinden. En omdat dat lastig is voor het toerisme, heeft men bijvoorbeeld een bepaald gebied in Jeruzalem genoemd Sion. Dat heet Sion met een Sionspoort erbij enzovoort. Maar het is onzin. Het is een van de namen voor Jeruzalem. En daarmee voor de eerste en officieel ook hoogste plaats van Jeruzalem. En dat is nog steeds de Tempelberg. Maar als je zoveel namen hebt en je hebt maar één berg, wordt het toch lastig. Want waar moet je die toeristen dan naartoe brengen? Naar die ene plek, dan zijn ze veel te snel weg. Dus dan neem je die wat namen en die geef je aan andere plaatsen. Zo kom je aan de berg Sion, ook in Jeruzalem vandaag, het Sionspoort. Het graf van David, denkt iedereen, dat is niet zo, want het graf van David is er al in geen 2000 jaar meer. Maar de tombe van David, want je kan natuurlijk wel een gedenkplaats inrichten en daar de toeristen langs brengen. Dat houd je zo weer een uurtje bezig. Het zou je gedacht zijn wat het oplevert, hè? Ja. Nou goed. Meerdere bergen, maar op één van die. Maar die plaats is dus van verre te zien. Jeruzalem is van verre te zien. Daar kan die missen. Het hele complex van verhoogde bergen, heuvels. Namelijk. Hij zag die plaats van verre en Abraham zei tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongeren zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Men zag die plaats van verre. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Want die plaats is de plaats uiteindelijk van de Tempelberg, tot in onze dagen zo genoemd. Maar het verwijst natuurlijk ook naar de gebeurtenissen die daar plaats zouden vinden. En wat er zou plaatsvinden, dat wordt aan het eind van de geschiedenis gezegd. De Heere zal voorzien. En als men de plaats van verre ziet, wordt daarmee dus geïllustreerd dat van oudsher men zicht had op de gebeurtenissen die een einde maakten aan het oude verbond als zodanig, dan wel gebeurtenissen die inhielden dat de lang beloofde zoon van Abraham aan God gewijd zou worden. Waarvan het altaar immers de uitbeelding is. Zeg ik het nou duidelijk genoeg? Dus, er wordt uitgedrukt dat men vanuit oud-testamentische tijd zicht had op de komst van de Messias, die wiens leven gewijd zou zijn aan de dienst van God, en die gesteld zou worden op die grond tot hoge priester en ook koning uiteraard, naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek is een van de figuren die in de voorgaande hoofdstukken hier geïntroduceerd werd in relatie tot Abraham. Enzovoorts, hè? Daar gaat het om. De andere keer leg ik weer uit dat de zoon van Abraham in de eerste plaats priester zou zijn en wel krachtens onvergankelijk leven. Met dank aan Hebreeën 7 voor de uitdrukking. Zo goed als de zoon van David primair koning zou zijn. En zo begint dus het Nieuwe Testament. Jezus, de Messias, Christus, de Messias, de zoon van David, de koning dus, en de zoon van Abraham, de priester dus. Naar de ordening van Melchizedek, dat is waar het over gaat. Maar de komst van die Messias in zijn dienst aan God, in zijn verheerlijking, in zijn verhoging, op een berg, om zo te zeggen, is van verre te zien. Dat wil zeggen, heel de oud-testamentische tijd door kende men die beloften Gods. Nou ja, had men kunnen kennen en als men de ogen zou opgeheven hebben, dan zou men die bergen, om zo te zeggen, of die plaats van verre gezien hebben. Dat men in plaats daarvan naar de grond keek, ter neergebukt was, omdat men nu eenmaal liep onder een zwaar juk, dat men niet dragen kon. Ja, dat kan nog wel zo zijn, maar er verandert niks aan natuurlijk. Als men gekeken had, als men het woord van God geloofd had, zal ik maar zeggen, zou men uitzicht gehad hebben op de komst van de Messias. En dat is wat hier dus staat. Nou goed. Uiteindelijk blijven alleen Abraham en Isaac samen over en wij worden via de vraagstellingen en de antwoorden worden wij geconfronteerd met dat er toch eigenlijk wat ontbreekt. Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, dus er is niks zoek, alles is aanwezig, er mankeert maar één ding, zei Isaac. We hebben niks om te offeren. En genadig is dat toch, hè? Ja, waar ik allemaal aan denk in de gauw, een heleboel dingen. Het ene is dat je kunt zeggen, maar we hebben geen altaar, we hebben geen offerdienst. Sommigen vonden dat te gebrek, toen hebben ze een meubelstuk gefiguurzaagd of wat maar gedraaid, weet ik het, hoe je zo'n ding maakt. En heeft men in de kerk gezet en men zegt, dat is het altaar. Je noemt het ding zo, dan heb je ook zo'n ding, heb je ook een altaar. Je kunt toch niet een religie hebben zonder een altaar? Je weet niet wat het is, maar je weet dat het erbij hoort, dus maak je zo'n ding. Het altaar, met een altaarstuk. Een altaarstuk. Ik heb ze meerdere keren gezien, meestal waren ze een stuk trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Een altaarstuk. Gegoten in gips met een of andere voorstelling erop, enzovoorts. Nee, gegoten in gips, want dan hoef je er maar één te maken en daarna kun je ze reproduceren. Dat is voordeliger, hè? Maar goed, men maakt dus zoiets. En anderen hebben uitgevonden, we hebben geen altaar, wij moeten toch ook wat offeren. Maar wij willen wel wat offeren. Maar zou dat nou echt moeten, je tiende offeren? En gek, dan weet men ineens, het offeren van tienden is oud-testamentisch. Gelukkig, dat hoeven wij niet. Dus kom je ze anders nooit mee, hoor, of dat het oud-testamentisch is. Maar tiende betalen, dat is oud-testamentisch. Van die vreemde dingen zijn dat, hè. En anders leren wij, nee, wij zijn inderdaad niet onder de wet. Maar je moet je wel houden aan de 10 geboden, maar wij zijn niet onder de wet. Wat betekent het dan, als je je wel moet houden aan de 10 geboden en je bent niet onder de wet? Wat betekent het dan? Dat je niet hoeft te offeren. Lekker goedkoop. Daar gaat het om. Wat betekent het? dat we geen oud-testamentische eredienst hebben en dus niet hoeven te offeren. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Nee, dat is gangbare christelijke theologie, hoor, wat ik nu zeg. Als ik het vertel, dan moeten jullie altijd lachen, maar het is bloedserieus, hoor. We zijn niet onder de wet. Wat betekent dat? Dat we niet de Joodse feesten hoeven te vieren en ook niet de Joodse offers hoeven te brengen. Dan weet men ineens die teksten van uw offers heb ik niet gewild enzovoort. Dus wij hoeven niet te offeren, zijn we er meteen weer af. Maar raad eens wat. Het nieuwtestamentische idee is namelijk niet dat we tienden zouden offeren, maar gewoon helemaal niet zouden tellen. We geven gewoon alles. Want alles wat wij hebben of zijn, hebben wij van Gods wegen en uit de rijkdom zijner genade ontvangen. Wat offeren wij dus? Wat offerde de Heer Jezus? Nee, niet aan het kruis. Wat offerde de Heer Jezus nadat hij was wedergeboren? De wedergeboorte was binnengegaan, oké. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Hij offerde zichzelf. Wat? Hij offerde zijn lichaam. Lees het maar na, de Hebreeënbrief. Hij offerde zichzelf. En wij die navolgers van Christus zouden zijn, toch? Wat offeren wij dan? Wel, onszelf en ook ons lichaam dus. Want dat is Romeinen 12 vers 1, weet u nog? Ik bid u dat gij uw lichamen zou stellen tot levend. Want onze lichamen, sterfelijke lichamen zelfs, zijn levend gemaakt. Was voorheen uitgelegd in Romeinen. Wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dat is de bedoeling. Met andere woorden, en overdrachtelijk gesproken, de Heer Jezus, maar ook wij, komen op één altaar. Levend en wel. Heb je dit nog? Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Wat we hier vinden is niet iemand zijn dood of iets dergelijks. Dat is trouwens nooit de essentie van het offer. Het offer is wat daarna komt. De essentie van het offer is dat op grond van nieuw leven men gewijd wordt aan God. Opdat men niet langer de zonde, de wet en de dood zal dienen, maar opdat men God zou dienen en de goede en welbehagelijke wil van God zou volbrengen, dan wel zou wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, of hoe die schriftplaatsen maar luiden. Die kunt u langzamerhand, mag ik aannemen. En wat we hier vinden is de beschrijving van de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus en daarmee ook van de gemeente, namelijk gebracht op een altaar en daarmee dood of op zijn minst stervend voor de wereld. En ik heb het niet over zomaar dood, ik heb het over de wezenlijke betekenis van dat begrip. Namelijk, wij zouden, zegt Romeinen 6 bijvoorbeeld, wij zouden het ervoor houden dat wij der zonde gestorven zijn. En der wereld gestorven. En der wet gestorven. Enzovoorts. En aan de andere kant, Goden levend gemaakt. Of zullen we het zeggen met de, ik zoek ze niet op, dan gaat het zo langzaam. Maar ik mag aannemen dat u dat allemaal kunt vinden tegenwoordig. Hè? Met de woorden van Filippenzen. Alles wat ik naar het vlees mee had gekregen, en er was nogal wat, zei Paulus, en vooral op religieus terrein overigens, Filippenzen, wat was het, 3, heb ik om Christus wil verlies gerekend. Niet dat het verlies was, maar in relatie tot Christus wel. Dat is een kwestie van boekhouden. Alles wat ik naar het vlees had om te roemen, heb ik om Christus wil schade gerekend, heb ik geacht drek te zijn, opdat ik Christus zou gewinnen, opdat de Messias Christus mijn winst zou zijn, opdat ik hem zou kennen, Dat wil zeggen, aan hen deel zou hebben, want dat is de betekenis van kennen. Ik kom er misschien later nog op terug vandaag. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, dus zijn opstandingskracht. Want die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, Efeze 1, zou ook werken, Efeze 1, ja, zou ook werken in ons die geloven. Toch? En dus Filippenzen, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, komma, zijn dood gelijkvormig wordende. En een andere plaats, altijd het lijden van Christus in ons omdragende. Met andere woorden, die twee dingen bestaan tegelijkertijd en in onze levens zouden wij het met gemak moeten kunnen herkennen. Namelijk, wij zijn dood voor de wereld, maar wij leren ook dood voor de wereld te zijn, te sterven. Wij leren ons aan hem over te geven. Wij leren dat wij gevangenen zijn van Christus Jezus. Isaac werd gebonden en gelegd op het altaar. En wat riep ik toen, 2 maanden of was het 4 maanden geleden? Ja, dat riep ik, ja. Ik riep, hoe vrij ben je dan? Ja, dat is maar de vraag. Als het vrije keuze is, en je komt daar zo terecht, ben je volkomen vrij. En dat was Isaac ook. Hij liet het gebeuren. En daar gaat het maar om. Dat is onze positie, maar het is ontleend aan de positie van de Heer Jezus Christus zelf, van wie staat dat in zijn opstanding hij zich voor ons heeft overgegeven, waarvan ik elke keer zeg, dat is het woord voor gevangen nemen, gevankelijk wegvoeren. Hetzelfde Griekse woord. Hij heeft zich voor ons overgegeven, zich laten beperken. En in die beperking wijdt hij zich dus aan een specifieke taak. En ik ben geneigd te zeggen, nou ja, wijdt hij zich aan de gemeente. Dat staat er ook, heeft zich voor ons overgegeven. Maar dat is de praktische consequentie, want fundamenteel, hij heeft zich beschikbaar gesteld voor het werk dat de Vader hem gaf te doen. En daarin is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat wil zeggen, dat is zijn hemelse Vader. En de opdracht die hij kreeg is te zorgen voor de vorming van de gemeente in onze dagen. In die beperking, waarbij hij is afgezonderd van de wereld, om zo te zeggen, is hij gewijd aan de dienst aan God. En de dienst bestaat uit de vorming van die gemeente. Hogepriester naar de ordening van Melchizedek, dan wel hoofd van de gemeente. In de praktijk, in onze bedeling, is daar geen verschil tussen. Niet het minst. Maar onze positie is dezelfde. De gevangenen, wij zijn gevangenen van Christus Jezus. En in die beperking, in die banden, zijn wij gewijd aan de dienst aan God en dus gebracht op één altaar. En daar leven wij. Op het altaar, dan wel, wij leven ervan. Want dat kan ook nog gezegd worden, maar dat is Hebreeën 13. Laat hem tot u doordringen. Ik denk dat het probleem meestal is bij deze uiteenzetting, dat wij gedacht hadden dat alles wat in de Bijbel offer heet, op een of andere wijze een uitbeelding is van de kruisdood van de Heer Jezus. Ik moet u met klem zeggen dat dat niet zo is. Het zou eerder een uitbeelding zijn van de opstanding en hemelvaart van Christus. Een offer, een brandoffer, of hoe het maar heet, bijvoorbeeld in vers 7, een brandoffer, is per definitie, want dat is wat het Hebreeuwse woord betekent, opstijgend. En soms alleen maar opstijgend, staat het woord offer er niet eens bij. De vertalers serveren ons dat, hè. Dat wil zeggen, het is opstijgend, een opstijgend offer, een offer dat omhoog gaat, naar God toe namelijk. En dat is inderdaad de positie van Christus inclusief de gemeente. En Isaac op dit altaar is daar de uitbeelding van. Van Christus, inclusief de gemeente. In Hebreeën wordt gezegd in dit verband, zoek hem nu toch even op, Hebreeën hoofdstuk 10. In Hebreeën hoofdstuk 10 wordt in dit verband gezegd dat toen de Zoon, de Messias, kwam in de wereld, dat is 10 vers 5, en u weet, dat was niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar dat was bij zijn opstanding uit de dood. Bij de dood, bij zijn sterven verdween hij uit de wereld. Bij zijn opstanding kwam hij binnen en voor het eerst als Messias, als Christus. En daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Wat wil je die? En herhaalt in vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En let op wat erbij staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Want het gaat hier om het doen van de wil van God, niet onder het eerste, maar onder het tweede verbond. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Strikt genomen, niet in een oude schepping, maar in een nieuwe schepping. En niet als eerste Adam, maar als laatste Adam. En dus in de opstanding. En dan staat er dat hij zei, ik kom om uw wil te doen, o God. Vanwege dat hem het lichaam toebereid was, vers 5. En dan staat er in vers 10, in welke wil die de Heer Jezus kwam doen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, once and for all, eenmaal. En dat geschied moet u weglaten, want dat verzwakt de uitdrukking. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal. En de enige verklaring voor het vers is deze, want al het andere vind ik nooit een verklaring, maar in tegendeel meer een verdonkere maning in de praktijk. Alleen maar verwarrend, het is maar één verklaring. Die wil van God was dat de Heer Jezus zijn lichaam zou stellen. Tot offer, hij offerde zichzelf als de hoge priester van het nieuwe verband, zoals in voorgaande hoofdstukken al uiteengezet. Maar wat hier gezegd wordt is, dat lichaam dat hij offerde is inderdaad zijn lichaam, namelijk de gemeente. Met andere woorden, toen hij zichzelf offerde, zijn lichaam offerde, offerde hij dus heel de gemeente die zijn lichaam is, namelijk u en mij. En daarom zijn wij in die wil van God geheiligd. Wat was de wil van God? Dat hij zijn lichaam zou offeren. Wel, dat heeft hij gedaan, die wil van God. En dus zijn wij daardoor geheiligd. Wat dacht u, het andere woord voor heiligen? Wat dacht u van tot priester maken? Nou ja, het betekent wijden aan de dienst van God. Dat is wat heiligen is. Maar als een mens gewijd wordt aan de dienst van God, dan wordt hij gemaakt tot priester. En dat is ook wat er staat, uiteindelijk zelfs in Openbaring 1, alsnog. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Zie. Nou, daar gaat het hier over. En let op dat eenmaal aan het eind van vers 10. Hè? Dat is het hoogtepunt van het vers. Eenmaal, dat is eens en voor altijd, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Once and for all. Dat wil zeggen, het is één keer gebeurd, want het eenmalige offer van Christus slaat niet op zijn kruisdood, dat ging eraan vooraf. Het eenmalige offer van Christus houdt in dat hij in eeuwigheid, tot in eeuwigheid, gemaakt is, gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. U weet op Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar het impliceert, dat wil zeggen, dat zit erbij in, is een geheel. Het impliceert dat u en ik, die geloven in hem als de van God gegeven Messias, als leden van zijn lichaam, net zo goed met hem voor altijd gemaakt zijn tot priesters en koningen naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de hele gemeente is een volk van priesters en koningen. En priesters en koningen tel je bij elkaar op en dan krijg je dus priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Zie? Nou goed. Dat heeft nog een vervolg in de toekomst, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Waar het maar om gaat, is dat we zouden begrijpen wat die geschiedenis in Genesis 22 voorstelt. U weet wat er gebeurt. Normaal gesproken, Isaac zou daar het leven moeten verliezen, maar in werkelijkheid kreeg hij het daar. Dat is opstanding uit de dood, precies. Dat geldt voor ons ook, want wedergeboorte, of wellicht opstanding uit de dood, hoe je het maar noemen wil, wedergeboorte is een volstrekt theoretische zaak voor ons. Tenzij dan dat we de consequenties eruit trekken. Dat wil zeggen, ons bewustzijn dat wij niet alleen kinderen gods, maar dienstknechten gods geworden zijn en de rest van ons leven daaruit ook leven. Dan betekent het wat. En dan is het een praktische waarheid. En dat zou het inderdaad moeten zijn. En dat is wat ons hier geleerd wordt. In werkelijkheid, Isaac kreeg zijn leven definitief toen hij hier van het altaar afstapte, om zo te zeggen. Ik geloof niet eens dat er staat dat hij eraf stapte. Want voor de typologie is dat een beetje vreemd natuurlijk. Voor de typologie moet hij de rest van zijn leven erop liggen. En dat is nogal lang. Eeuwigheid duurt nogal lang, zoals u weet, hè? Maar dat is onze positie. Daarna gaat het verhaal weer verder, want historisch kan dat natuurlijk zo niet. Maar daarna gaat het verhaal weer verder, want Isaac wordt vervangen door een ram. In vers 10. Toen hief Abraham zijn ogen op, dat is een gewoonte van hem, hij heft zijn ogen op, en zag om en ziet. Nou, als hij nou tussen de middag niks te doen heeft, dan moet hij eens in het hoofdstuk tellen hoe vaak er sprake is van zien. En ziet. En ook in de uitdrukking, Abraham hief zijn ogen op en zag. Gaat over zien, hè? Kom ik straks op terug namelijk. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. Wat denk je wat dat een beeld van is? De ram in de struiken vast met zijn hoornen. Natuurlijk, we zeggen, dat is natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus. Jawel, natuurlijk, dat is ook zo. Maar het gaat natuurlijk nog verder, hè. Het is een beeld van het volk dat in gevangenschap verkeert, in de slavernij van de wet. Want deze struiken, dat is gewoon weer wat het altijd is. Een doornbos, struiken, een doornstruik waar je in vast komt te zitten, zeker met je horens. Want koningschap, eerst geboorterecht, erfrecht, dat is wat horens uitbeelden immers in de Bijbel. Koningschap, kracht. Enzovoort. Dat is er niet. Daar kun je niks mee onder de wet. En dat een doornstruik een beeld is van de wet, dat weet u toch langzamerhand wel, hè? Begon met een doornstruik bij de Sinai, daar begon de wet ongeveer en het eindigde met een doorn en kroon. Daar ging de koning der Joden. Onder de wet is dat niet mogelijk. Onder de wet kost je dat je leven. Nou, dat is wat je hier vindt. Een ram is een mannetje in elk geval. Zat vast in de struiken met zijn hoornen. Een beeld van natuurlijk in de eerste plaats Israël, levend onder de wet. Maar ook van de Heer Jezus, die kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Maar als je verlost wordt uit de doornstruik, het arme beest zat er vast, dan wordt hij verlost uit de doornstruik, en waar kwam hij toen terecht? Op het altaar. Er zit niks anders op. En dat is wat ik u afgelopen maanden, en misschien wel jaren, heb voorgehouden. Er zit niks anders op. Je kunt verlost worden uit je slavernij van deze wereld. Je kunt uit die doornstruiken verlost worden. Maar er zit maar één ding op. Je komt terecht op het altaar. Er is geen alternatief. Je wordt bevrijd om God te dienen. Als je dat wil, als je God wil dienen, bevrijdt hij je. Dat is het enige doel van onze verlossing. Hij verlost ons om, opdat wij de vrijheid die we daarmee ontvangen, opdat we die vrijheid zouden besteden inderdaad om hem te dienen. En in plaats van Isaac krijgen we nou die ram, maar het beeld uiteraard precies hetzelfde uit. Hebben we die nog? En toegepast op de Heer Jezus, die mag ik niet vergeten, ik moet dringend stoppen namelijk, maar toegepast op de Heer Jezus, natuurlijk kwam hij in zijn eerste komst op aarde, in zijn geboorte in Bethlehem, om God te dienen en zijn leven was gewijd aan God. Ik heb alleen in de Bijbel nooit het woord offeren in dat verband kunnen vinden. Dat heb ik gezegd. Dat laatste, maar zeg nog een grote duidelijkheid. Natuurlijk kwam hij op aarde om de wil van God te doen. De vraag was alleen of deze woorden uit Psalm 40 aangehaald in Hebreeën 10 daarover gingen. En mijn antwoord is nee, ging niet daarover. Want het hele punt is, hij kwam in het verleden om Gods wil te doen. En toen dat volbracht was, toen zou hij Gods wil gaan doen. In de nieuwe schepping namelijk. Heeft gewoon een vervolg. En zo is het met u en mij ook. Wij worden verlost van die slavernij in deze oude schepping. Van een juk dat wij niet konden dragen. Waarin wij bovendien verward waren. Want dat is natuurlijk toch het gevolg van een leven onder de wet. Is zeer verwarrend. Enige zekerheid heb je er niet. En enige vrijheid al helemaal niet. En doet ook allemaal zeer als je maar beweegt, zal ik maar zeggen. Toch? Gewoon stil blijven liggen, dat is dan het beste. Maar beter is dat je eruit verlost wordt. Maar dan pas zijn wij bekwaam gemaakt en geschikt om God te dienen. En dat was de bedoeling. Wij die van nature onnut waren, Romeinen 3. Samen zijn ze onnut geworden, afgeweken, wat het maar was. Zijn alsnog bekwaam gemaakt en nuttig gemaakt opdat wij God zouden dienen onder dat nieuwe verbond. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En daarna komen we terecht bij vers 14. En Abraham noemde de naam van die plaats Jehovah Jireh. De Heere zal het voorzien, of hoe je het maar vertalen moet. En het is geworden tot spreekwoord, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. De algemene gedachte die erachter steekt, maar daarover hebben wij het vanmiddag dus verder, is dat God inderdaad het een en ander regelt. In de breedste betekenis van het woord. Dat de Heer voorzien heeft in de Heer Jezus, die voor de zonden der wereld gekruist zal worden en die de straf der zonden zal dragen. En zo, ja, dat is waar. Natuurlijk is dat waar. Maar daarna begint het pas goed. Want dat kan geen doel op zichzelf zijn, is het ook nooit geweest. En dat zegt de Bijbel uitdrukkelijk ook. Waar het om gaat, is wat daarna kwam. Het ging niet om om de slagbank, maar het ging om het altaar daarna. Zie? Daarin zou de Heer voorzien. Wat de Heer nodig had kennelijk, of wat hij nodig oordeelde om een of andere reden, was namelijk een mens gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. En zo heeft de Heer zelf voorzien in een hoge priester die ons betaamde, zegt de Hebreeënbrief, die nodig was. En zo heeft de Heer zelf ook voorzien in een volk voor zijn naam. En het was niet Israël onder de wet. Maar het is wel degelijk de gemeente onder het nieuwe verbond. Dat is ook niet het einde van het verhaal, maar de Heer voorziet daarin. En dat is nog de positieve kant van het verhaal, dat de Heer voorziet in alles wat hij nodig oordeelt. Maar hij zou ook, en dat heet ook Jehovah zal voorzien namelijk, hij zou namelijk ook een oordeel brengen over diegenen die zich aan hem onttrekken, op welke wijze dan ook. Want ook de oordelen die de Heer zal brengen over de wereld, de mensheid, de schepping in het algemeen, op de jongste dag, maar ook in zijn wederkomst al, wordt geschaard onder de term de Heere zal voorzien. Maar daarover hebben wij het weer vanmiddag. En we geven het woord eerst weer aan broeder Johan Bos.